Ik wilde nu de vloer geven aan de mensen over wie het nu al de hele dag gaat. Die mogen eindelijk zelf iets zeggen. Ja. Als eerste Ewout Sanders. Bij velen van u zijn bekend als historicus, journalist, columnist voor NRC, Handelsblad en voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En hij zal u deelgenoot maken van zijn visie op deze dag in dit geheel. Ga je gang.
Dankjewel. Ik ben, heb ik aan het begin van de middag gehoord, het product van een vermenging van twee diersoorten. Namelijk een homo sapiens mannetje en een homo sapiens vrouwtje. En toen ik 9 jaar oud was, nam het homo sapiens mannetje, mijn vader, mij apart op zijn zolderkamertje om mij een groot geheim deelgenoot te maken dat ik aan niemand mocht vertellen, behalve aan mijn beste vriend. Dat is namelijk dat hij Joods was, of dat wij Joods waren, zo zei hij dat. En hij begon het met een vraag die ik nooit zal vergeten en die luidde: is jou nooit opgevallen dat jouw piemel er anders uitziet dan die van andere jongens? En ik was, zoals gezegd, 9 jaar oud. En we kleden ons in het zwembad natuurlijk in de kleedkamer wel eens om. Dan viel mij wel eens op dat die piemels van andere jongens anders waren, maar dan toch vooral groter of kleiner. Dat is een thema wat veel jongens een levenslang bezighoudt, zoals sommige mensen zullen weten. Maar dat ik besneden was, dat was mij totaal niet opgevallen. Mijn beste vriend Kees was het wel opgevallen. Die had een keer op het strand gevraagd: god, hoe zit dat nou precies? Nog eens goed gekeken. En toen heb ik daar ook nog wat dingen over gevraagd. Bij dat eerste gesprek, in mijn herinnering, ik kan me niet precies herinneren hoe het gegaan is, heeft mijn vader in 1 keer het hele verhaal verteld. Over zijn ouders, die in Auschwitz zijn omgekomen, grootouders, Sobibor. Het verhaal was meteen: dat moet je geheim houden. Want als de Derde Wereldoorlog uitbreekt of de Duitsers komen opnieuw, dan mag niemand dat weten. Want dan kunnen je buren, die allemaal zo vriendelijk lijken, je aangeven. Het bekende verhaal weet ik inmiddels van naoorlogse generatie. Het beeld dat je leeft in een land wat tot mijn 9 jaar er heel vriendelijk en gewoon uitzag. Maar opeens dacht je: god, ik moet er heel erg op mijn tellen passen. Ik zal u niet mijn hele levensverhaal vertellen. Maar dat is een vraag die je natuurlijk voor ons heel erg bezighoudt. En in iedere fase van je leven komt dat op een andere manier terug. Toen ik 15 was, werd dat heel sterk. Wilde ik daar veel meer over weten. Heb ik mijn vader daar ook allerlei vragen over gesteld. Die werden altijd beantwoord met dingen als: dat weet ik niet meer. Dat waren hele essentiële vragen. Bijvoorbeeld als: hoe kon je nog in God geloven dat God de Shoah had toegelaten? Dat weet ik niet meer, of heb ik nooit over nagedacht. Dat vond ik buitengewoon frustrerende antwoorden toen ik 15 jaar was. Dus toen ben ik zelf wat er toen voorhanden was gaan lezen over de Holocaust literatuur. Nu, terugkijkend, eind 40... denk ik dat het veel te jong was om dat zomaar, of zonder enige vorm van begeleiding, tot me te nemen. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt, ook een enorme impact gehad. Vervolgens ben ik lang bezig geweest met de vraag: ja, nou ja, Joods vader, ben ik dan Joods of niet Joods? Nou ja, zoals we allemaal weten, dat is buitengewoon ingewikkelde literatuur, ingewikkelde vraag. Ik ben naar Israël gegaan, in een kibbutz. Daar vond ik het antwoord niet echt. Toen ik begon te studeren in Amsterdam, geschiedenis, 22 jaar, ik ben een beetje laat begonnen, heb ik me aangemeld, of in ieder geval ben ik naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest van een Joodse studentenvereniging. Over deurbeleid gesproken, daar stond een jonge man aan de deur die nog voor ik binnen was vroeg: is je, ik zeg: goed, nou, ik zou wel willen weten hoe dat hier gaat, of ik hier kan aanmelden. Is je moeder Joods? Vroeg hij. Ze: nou, nee. En toen draaide hij zich letterlijk om. En dat was het eind van het gesprek. Toen dacht ik: nou, bij zo'n club, daar wil ik geen lid worden. Dat is. Dus toen heb ik op een gegeven moment besloten, het zal tussen 22 en 25 zijn geweest: ik ben niet Joods. Ik wil met die hele club, als die mensen die zo doen, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar wil ik geen lid van zijn. Of niet bij horen. Nou ja, zo gaat dat niet in je leven natuurlijk. Op een gegeven moment werd dat duidelijk, dat die op een hele onzichtbare manier in je leven krijg je dat soort dingen overgedragen. Het is heel moeilijk om te zien. Het is inderdaad in wantrouwen, in, nou ja, heel veel van die dingen van de naoorlogse generatie Joden. Op een gegeven moment werd het steeds duidelijker hoe enorm aanwezig dat in mij is. Op vervelende manieren. Toen heb ik ook besloten: ja, ik wil het daar toch niet bij laten. Dan betekent dat mijn Joodse identiteit geheel bestaat uit de overdracht die heb ik gekregen van de Tweede Wereldoorlog. Op een gegeven moment keek ik ook om me heen. Toen bleek dat ik twee van mijn vrienden, goede vrienden, hadden een moeder die in een Jappenkamp had gezeten. Mijn grote jeugdliefde, Jacqueline geheet, toen ik 17 was. Was de dochter van haar vader, was belangrijk in de NSB geweest. En die haar grootvader en haar vader zelf was nog vrijwillig bij de SS gegaan en bij het Oostfront geweest. En dat zou je denken, wonderlijk. Ik vind het prachtig dat mijn ouders dat geaccepteerd hebben. Die wisten dat van dat meisje. Dat was een enorme liefde tussen ons. Ik heb dat in de tijd niet goed begrepen. Later wel, wat ons verbond was een oorlog. Het zit niet alleen maar bij Joden, die overdracht dat soort dingen. Ik heb laatst met een Armeense aan tafel gezeten. Daar speelt dat precies hetzelfde. Omdat in het begin van de 20e eeuw er ook zo'n massaslachting onder Armeen is geweest. Dat wordt ook van generatie op generatie maar overgedragen. In ieder geval, ik besloot op een gegeven moment, ik wil het niet alleen maar mijn identiteit, mijn Joodse identiteit laten bepalen door die oorlogsachtergrond. Maar ja, wat moet je dan? Ik ben niet religieus opgevoed en ik ga ook niet van de waarom staat niet religieus worden. Dus ik heb wel een boekje gekocht, Het Jodendom voor Beginners. Prima boekje overigens, maar het is net alsof je een boekje gaat lezen, Het Katholicisme voor Beginners. En daar staat dan op een kerstboom, die tuigen we op met ballen en dan komt er zo'n piek bovenop. Het is heel erg folkloristische informatie krijg je dan. En zo met die afstand kijk ik ook naar de religieuze kant van het Jodendom. Ik zie als historicus, er was een gemeenschap voor de oorlog, er is een kleine gemeenschap overgebleven. Als je het hebt over je bent een Joodse moeder, hebben we het net geleerd van Marlene, 30.000 Joden. Ik kan u vertellen, er zijn ook 30.000 KLM'ers in Nederland. Er zijn ook 30.000 mensen die jaarlijks een beroerte krijgen. En er zijn 30.000 mensen die in woonwagenkampen wonen. Zijn die allemaal zo georganiseerd en verdeeld als de Joden? Nou, dat zeker niet. Onvoorstelbaar als je daarnaar kijkt, naar een gemeenschap van 30.000 mensen met 3 kerkgenootschappen. We hebben hier allerlei Joodse organisaties gehoord. Er zijn er nog veel meer. Het duizelde mij aan afkortingen en andere dingen. Het lijken wel protestanten bij elkaar. Allemaal. Het is. Ik heb mij niet zo lang geleden. Je zoekt dan toch naar een bepaalde invulling daarvan. Ben ik bij lid of bij een paar keer bij bijeenkomst geweest van de Joodse humanistische kring. Prima bijeenkomsten. Leuk, interessant. Zijn er in 2 groepen uiteengevallen weer. Humanisten. Nu heb je de Joodse humanistische kring en de vrije Joodse kring. Want de ene wilde groot worden en de andere niet. Als je daar met een, zeg maar, als je dit zou voorleggen aan een organisatiedeskundige, die zegt, god, nou, je hebt hier 30.000 mensen. We zijn heel erg op de toekomst gericht. We moeten groeien en dingen overdragen. Maar wat gaan we doen? We gaan een deurbeleid volgen. En heel erg, niemand weet waar dat deurbeleid dus gebaseerd is. Want hoe ver we ook teruggaan en hoe degelijk met. Veel dank aan Van der Horst, prachtig verhaal over hoe dat zit. Wij weten nog ineens hoe het zit, maar daar baseren we ons op. En wie bepaalt dat dan? Rijn zei het net al, dat is natuurlijk een nog kleiner groepje. Dat zijn een paar mensen in Nederland die zeggen wie er wel bij mogen en wie er niet bij mogen. Met alle respect, ik sta aan de buitenkant daarvan en ik denk dat wat een krankzinnige situatie en wat treurig ook af en toe. Soms doet het me niks. Ik zeg ja, ik ben Joods. Ik ben een Jood. En ik laat niet iemand anders mijn identiteit bepalen. Dat maakt mij een identiteitsjood. Heb ik net geleerd. En ook zelf bepalen, zoals Tamara zei. Ik laat mijn identiteit niet door een ander bepalen. Dat moet je maar net gegeven zijn. Het is, dat is natuurlijk ook een soort kracht in jezelf op een gegeven moment. Dat je denkt, sorry hoor, ik ben een man en ik ben een hetero en ik ben blank en mijn identiteit bestaat uit allerlei verschillende dingen. Daar zit die Joodse achtergrond bij. Of ik wil of niet, dat is zo. Af en toe heb ik daar last van. Af en toe heb ik daar vreugde van. Maar zo is het. En dan kan een rabbijn op zijn hoofd gaan staan om te zeggen dat ik dat niet ben. Om bepaalde redenen die hij zelf ook niet helemaal kan bewijzen. Dat vind ik allemaal prima. En ik ga ook geen Hebreeuws leren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Om, dat is toch een gekke situatie. Dat je als je een Joodse moeder hebt, dan ben je halachisch Joods, dan kan je zo lid worden. En als je een Joodse vader hebt, terwijl genetisch moet dat toch al heel erg makkelijk zijn om aan te tonen dat ik van mijn vader ben. Dan moet ik Hebreeuws gaan leren. Ik heb daar geen tijd voor en ik heb daar ook geen zin in. Ja. Terwijl ik toch denk, want dat vind ik wel jammer als je bedenkt. Ik heb dan mijn invulling daarvan is geworden dat ik, nou, waar liggen mijn talenten? Ik ben journalist, ik ben historicus. Ik heb gekozen om voor het NIW te schrijven. Ik schrijf af en toe voor het Auschwitz Bulletin, voor de Benjamin. Ik leef van mijn pen, maar hier is natuurlijk allemaal geen droog brood mee te verdienen, dat snapt u. Voor het blaadje van de Jonach. Dus ik, de talenten die ik heb, zet ik in voor de clubblaadjes die er dan zijn. U ziet al hoeveel het zijn, ik kan er nog een heleboel andere noemen. Ongelooflijk ook. Het KLM heeft volgens mij alleen maar de Vliegende Hollander. Dat doe ik. En het is, ik ben nu begonnen met een onderzoek naar het beeld van de Joden in de Nederlandse taal. Dat wordt een zwaar academisch werk. Hoe zit dat nou? Het idee dat we hebben dat de Duitsers kwamen. En toen was het, stond opeens Nederland op zijn hoofd. Als je die taal bestudeert met alle racistische en antisemitische dingen die erin zitten, dan word je al heel snel duidelijk dat dat natuurlijk veel verder teruggaat en veel dieper zit. Subsidie bij het Maroor aangevraagd. Dat was mijn laatste stomme zet. Ja, er moest op een of andere commissie verschijnen, maar het was niet gericht op de toekomst van het Jodendom. Dat kon niet. Soms blaag ik me er boos over. Echte bitterheid voel ik er niet meer van. Heb ik wel een paar keer gehad. Dat ik dat natuurlijk. Ik heb vele malen in mijn leven gehoord. Oh, je hebt een Joods. Oh ja, en van goede, van niet-Joden en Joden. Dan, ja, dat wel iets een paar keer, dan ben je dus niks. De absurde idee dat je dan dat je dat tegen iemand zegt, dan ben je dus niks. Een curieuze. Curieuze conclusie wat mij betreft. Ik ben Joods en ik ben een vader Jood. En het is niet zo dat ik daar van denk, daar moeten we een vereniging voor oprichten. Of daar moeten we allemaal heel erg trots op zijn. Helemaal niet. Zo is het. Dat zit in mijn achtergrond. Daar heb ik mee te stellen. Daar heb ik mee te maken. Ik denk dat ik in een bepaalde fase van mijn leven het wel heel prettig had gevonden om me aan te sluiten of daar meer van te weten. Dat is een kans die daardoor onbenut is. Ik heb nog eens, toen ik in 25 was, met Rabijn Soetendorp gebeld. Heel vriendelijk allemaal. Ik had zijn vader moeten hebben, hoor ik net van Tamara. Want toen was al het beleid dat ik een of andere rieten passage moest volgen of iets anders. Niet, ik moest er iets voor doen. Meer dan ik in ieder geval op dat moment kon. Ik voelde me daarvan weerhouden. Ik denk dus dat ik in een andere fase van mijn leven het toch prettig had gevonden om me daarmee aan te sluiten. Inmiddels heb ik er vrede mee dat het niet zo is. Ik word niet religieus. Ik heb mijn eigen, ondanks mijn zwakke band, wat betreft de achtergrond, heb ik daar een eigen invulling aan gegeven. Dank jullie wel.
Dankjewel, Ewout.